Gemeente, zoals in het kerkblad aangekondigd, bent u van harte uitgenodigd om komende woensdagavond tussen 7 en 9 in de zaal achter de kerk samen te komen in verband met mijn verjaardag. En we herinneren u ook aan de koffieochtend van aanstaande zaterdag. Zullen we de dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 45 en we zingen het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. 45, het eerste vers. Luisteren wij eerst naar de wet van de Heere en zingen we daarna het 69ste vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, vers 69, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit Jesaja hoofdstuk 28. We beginnen te lezen bij vers 14 en we lezen door tot en met 22. Jesaja 28, de verzen 14 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van de Heere. Daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelve vertreden worden. Van de tijd af als hij doortrekt, zal hij uw lieden wegnemen. Want alle morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht. En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan enkel beroering wezen zal. Want het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen. En het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. Want de Heere zal zich opmaken, gelijk op de berg Perazim. Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Nu dan drijf de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van de Heere, Heere der Heerscharen, gehoord een verdelging. Ja, een die vast besloten is over het ganse land. En de tekst voor de prediking is vers 16. Vers 16, daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O meest heerlijke en hoge, verhevene God, het is door uw leiding en zorg dat we hier weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. En we zien terug op een week waarin wij allen onze bezigheden hadden. U hebt ons gezien bij alles wat er gebeurd is, wat er plaatsgevonden is. En Heer, het past ons u te danken dat u ons kracht gaf om zo onze bezigheden of onze werkzaamheden te verrichten. En dat wij nu hier in uw huis mogen zijn. Dat is een groot voorrecht. En we hebben het gezongen, Heere, dat u gebiedt, dat we op uw waarheid letten. En daarom zijn we hier ook samengekomen om te luisteren naar uw woord. Want uw woord is de waarheid. U, Heere Jezus, bent zelf de waarheid. U bent de waarheid in lichamelijke vorm, hier op aarde. En zo hebt u zich aan ons vertoond. En zo, Heere, komen wij tot u. Maar we belijden u, dat als we op de afgelopen week terugzien, dan zijn er vele tekorten en overtredingen geweest. Wij hebben uw wetten geschonden met onze woorden, ook in ons denken. En ook met onze werken hebben wij uw geboden geschonden. En wij zijn ook nalatig geweest. O, zo vaak hebben wij onszelf op de voorgrond geplaatst en niet u. We zijn nalatig geweest dat wij u niet lief gehad hebben boven alles. En Heere, u ziet ons en zoals wij hier voor uw aangezicht komen, dan moet dat toch ook in waarheid zijn. Dan moet dat toch ook met schuldbesef zijn. We kunnen toch er niet zomaar overheen stappen. Wat wij allemaal gedaan en uitgehaald hebben. En daarom, Heere, komen wij tot u met het gebed of u onze schulden wilt vergeven. En of u ons, o Vader in de hemel, wilt aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En wij vragen u eerbiedig of u uw Heilige Geest op ons wilt uitgieten. Uw Geest die de Heilige Geest is. En u past niet bij onze onheilige harten en bij onze zondige levens. Maar wij bidden u of u, o dierbare Heilige Geest, naar het welbehagen van God de Vader, op grond van het verdienend werk van de Zoon, in onze harten wilt afdalen. En of u onze harten wilt opwekken om uw waarheid te omhelzen. Wilt u liefde in onze harten opwekken voor u, omdat u goed bent, omdat u het waard bent om geliefd te worden, omdat u God bent. En Heer, u zegt het zelf in uw woord dat een ieder is vervloekt die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. En dat is een ernstig woord. We kunnen van u weten en we kunnen van u horen en we kunnen veel over u weten. En dan menen wij dat het daarom ook wel goed is, omdat we toch kennis hebben van de Heere Jezus. Maar Heere, u vraagt wel om liefde, liefde tot u. O, wij bidden u, wil die liefde in onze harten uitstorten. Dat die liefde die u geeft sterker mag zijn dan de dood. Dat uw liefde door zal gaan, ja, dwars door het leven en dwars door de dood heen. Maar dat uw liefde ook sterker is dan al de krachten van de dood en al de verleidende machten die om ons heen zijn en al de stemmen die ons willen verlokken om achter hen aan te gaan. Heere, laat uw liefde in onze harten sterker mogen zijn, opdat wij door u bewaard mogen worden. Ja, Heere, wij zullen toch door u bekeerd moeten worden. We zullen toch dat nieuwe leven in de Heere Jezus Christus moeten kennen. En we zullen toch afgebracht moeten worden van ons verkeerd verdrag, ons vals verdrag met de hel en ons vals verdrag met de dood. En dat wij afgebracht moeten worden van die gedachten dat het allemaal wel mee zal vallen met de dood. En dat we heus niet in de hel zullen komen. En dan menen we onszelf ingedekt te hebben. Heere, zo hebben we allemaal beschermingen. En we vinden onszelf allemaal nog wel uiteindelijk toch niet zo heel slecht. En we vinden eigenlijk dat we nog veel beter zijn dan anderen. En zo hebben we allemaal van die valse redeneringen. Heere, wil die wegslaan. En wil ons leren zien dat wij de zondaar zijn. En dat we niet meer naar een ander wijzen En dat we ons niet gaan verheffen boven anderen, maar dat wij in ootmoed, in nederigheid voor u leren buigen. En dat wij belijden dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. Dat wij tegen u overtreden hebben. Heere, maak ons toch eerlijk voor u. Laat deze waarheid van wie wij zijn, laat dat op ons ingekerfd mogen worden. Opdat we maar niet maar over de zonden heen zullen stappen. Wij bidden u of u uw Heilige Geest daartoe wilt geven. En dat juist dan het zicht gericht mag worden op het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. O, wat hebben wij nodig om in hem geworteld te staan. Dat hij het fundament onder ons leven mag zijn. En daarom bidden wij u, Heer Jezus, of u uzelf lieflijk wilt vertonen. Want gena is op uw lippen uitgestort. En daarom hebben we ook het schoonste lied gezongen. Wat er maar is, het lied over u, Heer Jezus. En daarom, ach, wilt u komen in ons midden. Wilt u uw wandelingen in ons midden hebben. Want u wandelt toch, Heere, te midden van de 7 kandelaren. En wilt toch ook zo wandelen in ons midden. Want uw voetstappen druipen vettigheid. En dan komt er leven, dan komt er overvloed, dan komt er nieuwe moed, dan komt er zicht, dan komt er lucht, dan komt er vrijheid, dan is er verlossing, dan wordt uw naam verheerlijkt. Heere, wil toch zo werken, wil harten omzetten tot u, harten tot bekering leiden. Wilt u, Heere, toch krachtig werken onder jongeren en ouderen? U bent onze enige hoop en onze enige verwachting. Daarom, Heere, ga ons niet voorbij. Al verdienen we dat en al hebben we u bedroefd en al hebben we uw geest bedroefd en smarten aangedaan. Heere, wil toch in ons midden komen en met ons optrekken. Tot eer van uw naam, u laat uw woord toch verkondigen. En het zal toch niet zonder een bedoeling zijn dat u uw woord hier laat verkondigen. En dat het gemeentelijke leven doorgang mag vinden. Wij bidden u, Heere, verblijd ons door uw daden. En dan denken wij ook gelijk aan de daden van uw komst in het vlees. Wanneer wij in deze weken daarover willen nadenken, over verschillende aspecten van uw komst in het vlees, dan bidden wij u, Heere, ga met ons, open onze ogen voor de schoonheid van die komende koning. Dat onze ogen gericht mogen worden op dat kerstkind dat de verlosser en de zaligmaker is. Heere, wij danken en aanbidden u voor uw komst in deze wereld. O, laat het toch vruchtbaar mogen zijn in ons leven. En geef, Heere, uw genade, zodat uw kinderen mogen wandelen zoals u dat wilt. En zoals u de nieuwe mens tekent in uw woord, laten zo uw kinderen geleid mogen worden. En dat ze zo in uw waarheid mogen wandelen. Heere, we bidden u voor de zieken. We bidden u voor hen die eenzaam zijn. We vragen uw ontferming over hen die verdriet hebben. Die het verdriet nog verwerken moeten. Misschien is het nog wel zelfs verdriet van jaren geleden. Heere, wilt u erin overkomen en een balsem in Gilead zijn. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren. Schenk ook hen uw nabijheid, dat ze ook de levende stem van God mogen horen, weer klinken in hun harten, tot eer van uw heerlijke naam. Heere, wij bidden u ook voor ons land en volk. En wij bidden u of u een einde wilt maken aan de vreselijke zonde van de abortus. En wanneer daar komende zaterdag daarvoor ook geprotesteerd wordt op een waardige en een stille wijze, dat ook zij die u willen eerbiedigen en uw wetten willen onderhouden, ook willen tonen dat zij hier niet mee eens zijn hoe onschuldige levens gedood worden. Wij bidden u, Heere, geef dat ook deze actie toch ook een effect zou mogen hebben. En geef, Heere, nu in de Tweede Kamer er niet geluisterd wordt en er geen gehoor gevonden wordt, geef, Heere, dat het volk mag spreken en dat er toch nog een verandering zou kunnen komen in deze vreselijke praktijken. Wij bidden u uw zegen ook daarover. En wij over het feit dat er geprotesteerd mag worden. Zegen, Heere, deze bijeenkomst in Den Haag. Gedenk onze regering, geef haar wijsheid en inzicht. We bidden u voor de kerken in ons vaderland. Heere, zegen de bediening van uw woord. Gedenk al uw knechten die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen. Zalf hen en wil toch uw naam verheerlijken in ons land en over heel de wereld. En gedenk ons hier vanmorgen om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 118, de versen 1 en 11. 118, de versen 1 en 11. Wanneer wij een huis bouwen, dan moet daar een fundament onder liggen. Er zijn verschillenden in de gemeente die daar veel verstand van hebben, beroepsmatig. Als op de Westplaat nieuwe huizen gebouwd worden, dan moet daar eerst geheid worden. En als een wolkenkrabber gebouwd wordt, dan gaan sommige wolkenkrabbers, hebben een fundament van zo'n 60 meter. En zo was ook laatst in de, kon u lezen van een wolkenkrabber die begon te verzinken. Die zonk zo'n halve meter, loop van een jaar naar beneden, omdat het fundament was toch niet goed wat ze eerst gedacht hadden. Want het fundament is noodzakelijk. Onze tekst spreekt ook over een fundament. Maar dan niet een fundament voor een gebouw, maar een fundament voor de zaligheid. Een fundament onder uw en mijn, onder jouw leven. Een fundament is belangrijk. Jongens en meisjes, dan begrijpen jullie het gelijk. Want jullie kennen de gelijkenis van die twee bouwers, die huizenbouwers. En de ene bouwde zijn huis op de rots. En de ander bouwde zijn huis op het zand. Kijk, maar die huis op het zand bouwde, toen kwamen de vloed en de regen en het hele huis zonk weg. Maar die zijn huis op de steen gebouwd had, toen kwam de vloed en de regen en het bleef gewoon staan. En hoe komt dat? Vanwege het fundament. En zo moeten wij allemaal een fundament onder ons leven hebben. En daar gaat het nou vanmorgen over in onze tekst. In onze tekst, daar zegt de Heere, ik leg een grondsteen in Sion. Een grondsteen, dat is een fundament. Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Dat is het fundament. En dat is een machtige verkondiging van wie? Van de Heere Jezus Christus. Want Hij is het fundament. Hij is de rotssteen. Hij is degene die ons leven kan dragen. Dragen door dit leven heen. Dragen door het sterven heen tot in de eeuwigheid. En zo wordt de Messias hier verkondigd. De komende Messias. Jesaja spreekt veel over de komende Messias. Hij wordt soms de evangelist onder de profeten genoemd. En hier ook in dit hoofdstuk spreekt hij ook over de komst van de Messias. En dan heeft hij die prachtige tekst. En wat we net gelezen hebben. En er staat daarachter. Wie gelooft, die zal niet haasten. En dat is een machtige tekst vanuit het Oude Testament. Er zijn nog een paar van die prachtige teksten. Er zijn wel drie van zulke heerlijke teksten over het geloof die je vindt in het Oude Testament. Genesis 15, vers 6. Abraham geloofde in de Heere en hij, dus de Heere, rekende het hem tot gerechtigheid. En dan Habakkuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan hier in Jesaja 28, 16, die gelooft, die zal niet haasten. De tekst heeft een politieke, een staatkundig achtergrond. Het volk van Juda is in nood vanwege Assyrië. En nu vertrouwt Juda op de macht van Egypte. Ze hebben een bondgenootschap hebben ze aangegaan met Egypte. Ze vertrouwen op Egypte en daarom verbeelden ze zich dat als de vijand straks komt, de Assyriërs, dan worden wij gedekt door Egypte. En daarom zal ons niets kwaads gebeuren. En daarom zegt het volk, we hebben een verbond met de dood gesloten. We hebben een verbond met de hel gesloten. Dat betekent, wij zien de dood niet en wij zien de hel niet. Nee, wij blijven leven en wij zullen blijven bestaan. Want Egypte is er toch, dat machtige leger van Egypte. Maar dan zegt Jesaja dat het heel anders uit zal pakken. Want Juda vertrouwt op hun politiek gemanoeuvreer. En zo steunt Juda op zichzelf. Maar Jesaja zegt hen dat dat voorzichtig verdrag met de hel valt straks in duigen. En uw voorzichtig verdrag met de dood, waarbij u denkt wij zien geen dood. Alles blijft goed, alles komt goed. Het gaat totaal anders. Uw verdrag met de dood wordt vernietigd. En zo zijn heel wat mensen die zoeken steun bij andere mensen of bij zichzelf. En dan kunnen wij denken niet aan de Assyriërs, maar dan kunnen wij denken aan het oordeel van God. We kunnen denken aan verantwoording moeten afleggen voor de Heer. En dan zijn er heel wat mensen die kijken naar zichzelf. Als ik straks het leven verlaat, dan komen ze met hun excuses en met hun verontschuldigingen en hun schuilplaatsen. Sommigen vinden genoeg in hun berouw of in hun tranen. Ik heb toch berouw getoond. Ik heb toch wat tranen geschreid over mijn zonden. En dat zal de Heer toch wel aannemen. Mijn berouw. En zo zijn andere mensen die vinden steun in hun goede werken. We hebben altijd goed geleefd voor een ander. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ik heb zo'n moeilijk leven gehad. Ik heb zoveel geleden. En wanneer ik veel geleden heb op aarde, dan zal de Heer dat vast wel aanmerken als een vergoeding, een betaling, ook voor mijn zonden. Dan zal de Heer wel medelijden met me hebben. Ik heb zo'n moeilijk leven gehad. En als ik dan voor de Heer kom, dan zal de Heer mij wel toelaten tot de hemel. En zo zijn heel wat mensen die zoeken steun en troost bij zichzelf. Dat is eigenlijk de overgrote meerderheid van de mensheid. Die zoekt troost bij zichzelf. Maar onze berouw en onze goede werken en het leed waar wij doorheen gaan, dat zijn geen betalingen voor God. Dat kan geen fundament zijn voor ons behoud. En zo mag de profeet hier een ander fundament aanwijzen. En u voelt het wel, dat is de Heer Jezus Christus. Een beproefd fundament, een vaste grond. Christus is die grondsteen in Sion, dat fundament in Sion. En de Heer Jezus is een beproefde steen. Hij is een kostelijke hoeksteen en die is wel vast gegrondvest. Wel vast gegrondvest. De Heer Jezus Christus staat muurvast. Hij is de rots waar een mens op mag vertrouwen met alles wat hij heeft. En daar komt u nooit bedrogen mee uit. Te midden van al die valse fundamenten die zondaren verzinnen, toont Jesaja hier de enige, het ware vaste fundament van de zaligheid. Wat een contrast is dit. In plaats van vertrouwen te stellen op leugen, roept Jesaja de mensen op om vertrouwen te stellen op de waarheid, op Christus in plaats van een zwak fundament, het vaste fundament. En wie heeft nu dat fundament gelegd? Wie heeft die grondsteen in Sion gelegd? Dat heeft God de Vader gedaan. Hij die bewogen was door liefde, heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. En het is allemaal te danken aan het welbehagen van God de Vader, die in de stilte der eeuwigheid had uitgedacht hoe het verloren mensengeslacht, hoe daar zondaren uit behouden zouden worden. De tekst spreekt van de Heere, Heere. Dat staat achter elkaar. Zo wordt de Heere met twee namen aangesproken. De Heere, Heere. Eerst staat Heere met een hoofdletter en dan kleine letters. En dat is de godsnaam waarmee de Heere aangeduid wordt als de gebieder. Als degene die alles te zeggen heeft. En tegelijkertijd wordt de Heer ook aangeduid met de naam Heere met vijf hoofdletters. En dat is de verbondsnaam, dat is Yahweh of Jehovah. Dat is de naam waarin de Heere zich openbaart als de trouwe die is zoals hij is en blijft zoals hij is. Nou, deze Heere, Heere, en dan denken we aan God de Vader, heeft zijn zoon gezonden. En Christus was al beloofd. Christus was al beloofd in het paradijs. Toen het verbroken was. En later werd de Heer Jezus zijn komst afgebeeld. Door de offers. En in de Mosaïsche wetgeving. Zien we daarin beelden. Afbeeldingen van de Christus. En in de psalmen en in de profeten steeds werd heen gewezen naar de komst van deze Christus. En zie de prachtige wijze waarop God de Vader zijn zoon gelegd heeft in deze wereld. Hoe hij die grondsteen gelegd heeft. En dan denken we aan hoe de Heer Jezus Christus mens geworden is. Dat hij die God was. Hij nam de gestalte aan van een dienstknecht, van een slaaf, een mens. En zo heeft God de Vader hem gelegd als zijn onuitsprekelijke gave. Heeft hij hem gelegd in de kribbe van Bethlehem. En daar ziet u het wonder, God geopenbaard in het vlees. Het wonder wat wij zien, maar niet doorgronden. Elk jaar opnieuw met verwondering. God geopenbaard in het vlees. God is mens geworden om te kunnen sterven voor zijn volk. En dan mag u door de doeken heen van dat kind waar het ingewikkeld is, mag u zien het enige fundament. Het wonder door God geopenbaard. Dat Christus gekomen is in het vlees om de zonden te betalen. En dat is zijn werk, geheel en alleen. Daar doen u en ik niets aan toe of af. Daar hebben wij, dat kunnen wij ook niet. Dat kan alleen God zelf doen. God in het vlees. Hij heeft alleen de pers getreden. En hij heeft het werk alleen gedaan. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij kwam om te sterven. En Gods geest heeft dat lichaam van de Heer Jezus gewoven. In de schoot van de maagd Maria. En Gods geest was op hem. Als kind al. Als 12-jarige in de tempel. Stonden de mensen al versteld van zijn antwoorden. En dat kind, de Heer Jezus, wist, ik moet zijn in de dingen mijns vaders, want de geest was op hem. En toen later bij zijn doop, toen kwam de geest op hem in de gedaante van een duif. En de Heer Jezus kwam op uit het water, vol des Heiligen Geestes. Dit fundament is gelegd door God de Heilige Geest. En nu, gemeente, wordt dit fundament nog een keer gelegd. Niet zoals het eenmaal gelegd is in de komst van de Heer Jezus, maar er wordt nog een keer gelegd in het leven van al zijn kinderen. Dat fundament, dat moet gelegd worden in een vuil zondaars hart. En dan wordt het allemaal heel persoonlijk. Dan ziet u het voor uzelf, dat de Heer Jezus het enige fundament is. En langs de weg van de bekering, langs de weg van het belijden van de zonden en tekort, en langs de weg van het zien van eigen onwaardigheid en doenwaardigheid, en het zien van die grote liefde die God heeft gegeven, waardoor uw hart versmelt, langs die weg van overgave aan die heerlijke borg, zo wordt dat fundament vastgelegd. En dat komt door die zoekende zondaarsliefde van God. Die klopt aan uw hart. Voelt u hem wel eens kloppen? Voelt u de Heere trekken aan uw hart en kloppen aan de deur van uw leven? O, geef het toch op voor hem. En luister toch niet meer naar uzelf en naar uw eigen verdragen die u sluit en uw eigen verzinsels en uw eigen verontschuldigingen en uw eigen redeneringen. Weg daarmee. Maar let alleen maar op dit fundament. Christus, hij is de rotsteen die wij allemaal nodig hebben. En jullie jongens en meisjes hebben ook deze rotsteen Christus nodig in je leven. Bid maar, Heer Jezus, wilt u het fundament van mijn leven zijn? En heel vaak wordt de Heer ook in de Bijbel vergeleken met een rotsteen. Heel vaak. In Genesis 49, 24, daar wordt de Heer genoemd de steen Israëls. En in Deuteronomium 32, vers 4, hij is de rotsteen wiens werk volkomen is. En steeds gaat de Bijbel door en de psalmen gaat het door en steeds zien we dat. En dat Petrus spreekt ook over een levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. In 1 Petrus 2, vers 4. En de apostel Paulus in Efeze 2, vers 20... vergelijkt de Heer Jezus bij een steen gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En zo is de gedachte hier dat de Heere God een zware steen gaat vestigen en dat de Heere daar de zaligheid op gaat rusten. En die zaligheid ligt vast, want die steen ligt onwrikbaar vast. Het ligt diep in de aarde. En niemand kan dat loswrikken. Nu hebben de duivel en al de eeuwen door geprobeerd om die steen te ontwrichten. De duivel heeft het zelf geprobeerd bij de Heer Jezus. Met zijn verleidingen en verzoekingen. Maar steeds stuitte hij af. Steeds verloor hij het. En toen de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, toen heeft de duivel geprobeerd zijn volk aan te vallen om hen van dat fundament af te rukken. En toen heeft de duivel geprobeerd om dat fundament, de Heer Jezus, als onwaarachtig af te beelden. En hebben ze gezegd dat de Bijbel niet waar is. Hebben ze gezegd dat de opstanding niet waar is. En hebben ze gezegd dat het allemaal inbeelding was. En allemaal dwaze aanvallen om te proberen die steen los te wrikken. Maar de duivel mislukt steeds weer. Dat vaste fundament ligt er in Christus. Want de Heer heeft het gelegd. En wie zal het dan tegenhouden? De Heer Jezus is gekomen. En Jesaja spreekt van die steen die gelegd wordt. Zoals Ezechiël sprak van de wateren die uit de tempel kwamen. En Zacharias spreekt over een fontein wat geopend is. Zo allemaal afbeeldingen om de heerlijkheid van de Heer Jezus daarin uit te beelden. En zo zegt Jesaja hier dat de Heer Jezus het fundament is. Hij is de hoeksteen. De hoeksteen, zegt de tekst. En de hoeksteen, dat is de centrale steen van een fundament. Daar rust het hele gebouw op. Een hoeksteen, dat ligt om de... Dat is heel belangrijk, dat verbindt twee muren met elkaar. En zo kunnen we zeggen, door deze hoeksteen wordt de mens en God aan elkaar verbonden. Zo wordt de verloren zoon teruggebracht naar het vaderhuis. En wordt de mens, die schuldige mens en die rijke God, worden aan elkaar verbonden door die hoeksteen, Christus. Maar zo is het ook nog zo dat mensen aan elkaar verbonden worden door die hoeksteen. Dat mensen de gemeenschap der heiligen ervaren, omdat ze herkennen het waarachtige geloof in elkaar. Ze vinden elkaar in die hoeksteen Christus. En zo worden mensen aan elkaar verbonden. En hoe beschrijft Jesaja verder dit fundament? Nou, deze steen, zegt Jesaja, is kostelijk. En wat betekent dat, jongens en meisjes, kostelijk? Dat betekent heel duur, heel kostbaar. En dat komt, waarom zou nou die steen zo duur zijn? Wat heeft dat, welk prijs moest ervoor betaald worden? Werd die steen betaald door goud of zilver? Wat heeft de Heer Jezus daarvoor moeten betalen, daarvoor moeten geven, dat hij de hoeksteen kon zijn? Er moest een prijs betaald worden aan God voor de zonde van zijn volk. Welk prijs heeft de Heer Jezus betaald? Zijn bloed. En daarom is het een kostbare hoeksteen. En die steen is ook liefelijk. Dat heeft te maken met de waardigheid van Christus, zijn persoon. De Heer Jezus is toch liefelijk in al zijn weg en werk. Hij is onvergelijkbaar. Hij is onnavolgbaar in zijn ambten. Hier is hij die de meerdere is dan Jona. Hier is hij die wijzer is dan Salomo. Hier is hij die de schoonste is van de mensenkinderen. Hier is hij die de banier draagt boven de tienduizenden. En voor een ontdekte zondaar die een zaligmaker nodig heeft, is de Heer Jezus kostbaar en hij is liefelijk. Hij is alles voor zo'n gelovige die voor hem neervalt. En in de Heer Jezus ligt al de volheid van de Godheid lichamelijk. In hem vinden wij een samenvatting van al de goddelijke deugden en eigenschappen. Daarom zegt de Heer Jezus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In de Heer Jezus zien wij wie God is. Hoe lieflijk, hoe geduldig, hoe verwelkomend, hoe vriendelijk, hoe vol liefde, hoe vol zorg. O, hij is kostelijk. En daarom zegt de Vader, zie, mijn Zoon, waarin ik al mijn welbehagen vind. Heel de wereld, zie hem, mijn onuitsprekelijke gave, dat kostbaar geschenk, die rijke hoeksteen. Kijk toch naar hem, zie op hem, in hem vind ik al mijn welbehagen. Hij is dierbaar. Zie hoe de Heer Jezus mens geworden is. Hij heeft die rijke hemel verlaten, opdat hij de Heere onze gerechtigheid zou kunnen worden.
Hoe dierbaar dat hij de gedade van een dienstknecht wilde aannemen. Terwijl hij de hoge God was. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen als een kooftkussen. Zie hoe liefelijk hij is. Hij die het fundament gelegd heeft van hemel en aarde. Hij alleen kon het fundament leggen van zijn kerk. Hij alleen kon het fundament leggen van de zaligheid van een zondaar. Zie toch hoe kostbaar zijn verzoenend bloed is. Zie toch zijn gerechtigheid waarmee hij de wet volkomen vervuld heeft. Waarmee hij een volmaakte gerechtigheid heeft voortgebracht voor een zondaar. Zie hem in zijn komst in deze wereld. Zie hoe hij de schuld verzoend heeft voor zijn volk. Zie hoe hij de duivel heeft verslagen. Zie hoe hij de dood heeft overwonnen. Zie hoe hij opgestaan is met zijn handen vol waarheid en genade. En hij schenkt zijn geest. Zie hem, deze heerlijke, kostelijke, dierbare hoeksteen. Hoe krachtig is zijn arm om te strijden voor zijn volk. Hoe onuitputtelijk is zijn kracht om zijn volk te geven. Hoe heerlijk is zijn onderwijs voor hen die in het duister verkeren, in het donker en het niet meer weten. O, zijn woorden zijn lieflijker dan honing, ja dan honinggraten. Hoe heerlijk is zijn glimlach over een verzoende ziel. Hoe rijk is zijn liefde, hoe heerlijk is zijn vrede. O, hoe schoon en lieflijk en dierbaar en kostelijk is dit fundament. En hoe voorzichtig gaat hij om. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Hij ziet om naar armen en naar schuldigen. En hij zoekt hen op. En hij zegt, waarom wilt u mij niet? Waarom vergeet u mij dagen zonder getal? Waarom luistert u niet? O, de Heer Jezus is werkelijk kostbaar. Maar er is nog meer te zeggen over die steen. Het is een beproefde steen. Dat zegt de tekst, een beproefde steen. Dat woord beproeving kunnen we op twee manieren uitleggen. Ten eerste kunnen we dit opvatten als een steen die beproefd is, die op de proef gesteld is. Een steen die getoetst is. En dan blijkt het dat deze steen krachtig en bestand is. Net zoals het fundament van een gebouw, dat wordt getoetst of het wel goede kwaliteit is. Als de cement of beton gestort wordt, dan moet er eerst getoetst worden of het wel goede samenstelling heeft. Nou, zo is de Heer Jezus het fundament van zijn kerk. Hij is beproefd, hij is getoetst. En het blijkt dat hij volkomen vast en sterk is. En dat de zwaarste stormen zijn aangeslagen tegen deze steen. En mensen en duivelen hebben geprobeerd die steen omver te duwen. En zelfs in de hitte van de goddelijke gerechtigheid van God die een verterend vuur is, heeft deze steen stand gehouden. Zo heeft de Heer Jezus de straf van de zonde van zijn volk op zich genomen. En die straf sloeg tegen hem aan. En hij heeft die straf volkomen kunnen betalen. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En zo heeft deze steen het overweldigend gewicht van de zonden der wereld gedragen. En deze steen heeft het gehouden. En allen die op deze steen leerden steunen, kwamen nooit bedrogen uit. Deze steen wordt beproefd in het leven van Gods kinderen. Maar dan blijkt het dat die steen krachtig is. Dan hebt u misschien wel eens gedacht, nou zal de Heere nooit meer naar me omzien. Maar toch kwam de Heere weer. Waarom? Om u? Nee, om die steen. Toen dacht u, nou zinkt alles weg. Nou is het eeuwig verloren. Maar toch ging de Heere verder. Dat kan het beleven van een kind van God zijn. En dan met die steen is zo krachtig. Zo vast. En deze steen is beproefd in al de aanvechtingen van de heiligen. Zie toch hoe God de Vader zijn Zoon op de proef gesteld heeft. En toen heeft God zich van hem losgetrokken. En toen was de Zoon alleen, toen was de Heere Jezus alleen zonder zijn God. Maar de Zoon bleef trouw, trouw aan zijn God. Ook al moest hij het uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij zei wel mijn God, want hij bleef trouw aan God. Terwijl God naar het recht zich moest terugtrekken. Omdat de zonde verdient, de eeuwige God verlatenheid. O, zie op de Heer Jezus in zijn gewilligheid, in zijn gehoorzaamheid, in zijn liefde. Zijn liefde tot zijn God bleef onveranderd en zijn ijver voor zijn Vader was voortdurend. En zelfs zijn liefde tot zondaren werd beproefd. Maar hij bad voor zijn vervolgers. Hij had zorg voor zijn discipelen, zelfs aan het kruis. Hoe vaak heeft de duivel hem niet verzocht, hem willen verlokken tot zonde. Maar deze steen werd beproefd en is staande gebleven. De Heer Jezus werd op de proef gesteld door fariseeën en schriftgeleerden. En door vele ongelovigen. En steeds bleek het dat de Heer Jezus oprecht was en eerlijk was en zonder zonde. Hij werd voor de rechterstoel gedaagd van Caiaphas en Annas. En ze konden niets tegen hem vinden. En toen naar Pilatus. Pilatus kon niets in hem vinden. En toen maar naar Herodes. Herodes kon niets in hem vinden. En toen maar weer terug naar Pilatus. En Pilatus zegt, hij heeft niets des doods schuldig gedaan. Want deze steen die is beproefd en die is gebleken vast en waar en heerlijk te zijn. En zij die bestreden waren door heel de geschiedenis heen, hebben ondervonden dat deze steen vast staat. Zij die verbroken door een kapotte leven, zij die door schuld verslagen waren, ze hebben bij hem genade en uitkomst gevonden. Kijk toch naar Saulus van Tarsen. Kijk toch naar koning Manasse. Kijk toch naar zoveel in de schrift die gesteund hebben. We hebben ondervonden dat deze steen vaststaat. Maria Magdalena werd verlost van al die duivelen. En de man die het legioen had werd verlost. Die hebben allemaal ondervonden hoe beproefd, hoe vast, hoe stevig echt deze steen is. Want een ieder die op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hij is overvloedig meer voor hen in al hun noden en behoeften. Hij is betrouwbaar gebleken voor een ontdekt zondaarsvolk. Ze hebben zijn troost ondervonden toen ze snikkend voor hem neervielen. Toen ze smeekten om genade. En toen ze ondervonden hebben dat ze stonden op die rotssteen. En zo mogen arme zondaren al hun bekommernis op hem werpen. al hun noden, al hun lasten, al hun schuld op hem werpen. Want deze steen heeft de zwaarste druk doorstaan. Miljoenen hebben op deze steen gesteund. En dit fundament is net zo krachtig als toen het gelegd werd. Want de Heere Jezus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Maar dit was de eerste manier waarop we deze steen bezien. Hij is beproefd, ondervonden. Die steen is op de proef gesteld. Maar tegelijkertijd kunnen we die uitdrukking, een beproefde steen, kunnen we ook zo opvatten dat deze Christus ons op de proef stelt. En dan wordt het omgedraaid. En dan wordt er van ons gezegd, wat dunkt u van de Christus? En zo wordt deze steen een rots van behoudenis, maar diezelfde steen wordt ook een steen des aanstoots, dat mensen er niets van hem willen weten en zich er tegen te pletter lopen. Deze steen maakt scheiding tussen hen die de Heere vrezen, hen die de Heere niet willen vrezen. Voor de een is Christus het vaste fundament voor hun ziel en leven, en voor de ander is deze steen een aanstoot. En een ergernis, ze willen niet buigen voor hem. En zo laat deze steen ons zien wie wij zijn. En hoe wij ons opstellen tegenover hem. En zo kunt u uw houding, aan uw houding tegenover de Heer Jezus, kunt u aflezen waar uw toekomst ligt. U kunt aan uw houding ten opzichte van de Heer Jezus afleiden of u straks naar de hemel gaat, of dat u straks de verlorenheid in zult gaan als u zo blijft doorleven. Want het is of de Heer Jezus vult uw hart, of u wilt niets met hem te maken hebben. Of hij vult uw ziel en hart en leven en uw dorst naar hem. En hij is uw leven geworden en u verlangt naar hem. En u zoekt hem dagelijks. Of u bent heel beleefd en zogenaamd wat eerbiedig en wat netjes. Maar voor de rest, nee, ik hou u buiten mijn leven. Ik zal het zelf verder bepalen wat ik doen wil in mijn leven. Er dient een gemeenschap met Christus te zijn. U moet één koek worden, zei Luther, met Christus. U moet één plant worden met de Heere Jezus. Er dient een eenheid te zijn tussen de Heere Jezus en u. Dat is de gemeenschap met Christus. En dat is de enige weg om zalig te worden. Dat hij de uwe wordt. En dan bent u van hem. Het dient een levende geloofsband te zijn. Een leven van overgave. Dat u diep voor hem buigt. Dat u hem leert omhelzen. En van nature, helaas, hebben wij haat tegen God. Wij willen niet voor hem buigen. Maar deze trotsheid en deze eigen wijsheid wordt onderdrukt wanneer de Heere Jezus en de mens verenigd wordt. Wanneer hij uw zaligmaker wordt, uw koning, uw gebieder, uw Heere, uw alles. Wanneer hij uw profeet wordt die u onderwijst. Wanneer hij uw priester wordt die voor u betaalt. Kijk dan, zegt u niet mijn wil, Heere, maar uw wil. Wordt de wil omgebogen. En het hart dat eerst verhard was, wordt zacht gemaakt en ontvankelijk. En er komt liefde. Dat is de band. Liefde. En zie hoe mensen ontmaskerd worden in hun houding ten opzichte van de Heere Jezus. Deze zaligmaker stelt mensen op de proef. En het wordt ons ook gevraagd, wat dunkt u van de Christus? De Farizeeën stonden hoog in aanzien vanwege hun zogenaamde vroomheid, totdat deze steen voor hen gelegd werd. En toen werden ze ontmaskerd als hypocrieten. En toen bleken dat ze vijanden van God waren. Toen waren het opeens moordenaars. Ze ergerden zich aan de Heer Jezus. En zo waren onder de heidenen vele filosofen en wijzen die hoog aangeschreven stonden. Maar wanneer zij voor deze steen geplaatst werden, vonden ze hem dwaasheid. Vonden ze het kruis dwaasheid. Maar zo werden ze zelf ontmaskerd als verloren en dwaas. Het is juist bij de ontmoeting met Christus dat de mens openbaar komt in zijn onwilligheid en hardheid en in zijn eigen gerechtigheid. Simeon zei het al tegen Maria, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. De ene valt erover en de ander vindt er opstanding door deze steen, door deze Christus. En allen die op deze steen gefundeerd zijn, die vinden zichzelf zwak en hulpbehoevend, maar ze worden zalig, eeuwig behouden door de Heer Jezus Christus. Hemel en aarde zullen vergaan. Maar zij hebben het eeuwig leven, omdat het woord van God eeuwig zal bestaan. En het woord van God zegt, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En de Heer Jezus zei, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Eeuwig leven. Want gemeente, alles van ons gaat straks weg. Ons lichaam gaat het graf in. En alles wat u nou hebt, moet u achterlaten. En alles waar we in het leven op steunen, waar we blij mee zijn, waar we mee ons overeind houden, het is drijfzand. Het is een luchtbel, een ijdele droom. Mensen willen steunen op leugen, zoals die Joden hier uit ons hoofdstuk. Mensen nemen toevlucht tot een leugen en ze verbergen zich onder valsheid. En hoeveel zijn er nu niet die een dubbel leven leiden? Die iets willen verbergen voor anderen, omdat het verkeerd zit in hun leven. Men verbergt zich voor de Heere en steunt op leugen. Mensen die zeggen dat ze christenen zijn, maar ze hebben de Heere helemaal niet lief. En ze leven voor zichzelf en ze zijn onverbroken. En ze gaan heus wel naar de kerk, het zijn kerkmensen. Maar ze hebben de Heere niet lief. Ze zoeken hem niet, ze hongeren en dorsten niet naar hem. Ze zijn niet bedroefd over hun zonden. Ze zijn nooit verbroken geweest over wie ze zijn voor de Heere. Maar het is allemaal maar uiterlijk. Maar al deze toevluchten die ze nu hebben en die stille gerustheid die ze nu hebben, een ingebeelde rust, wordt straks weggeslagen. Door de goddelijke verontwaardiging. Er komt een stormvloed straks tegen uw leven aan. Want waar u op steunt, als het buiten Christus is, dan bent u eeuwig verloren. Net als die wind en die stormregens tegen dat huis aansloegen er op het zand was. En het stort helemaal in. En daarom, waar steunt u op? Waar steunt u op? Heeft de Heere u geslagen?
dat de ruwe stukken van uw leven afgeslagen zijn. En dat u bezig bent om klaargemaakt te worden, om als een levende steen gelegd te worden op Christus Jezus. Mag u weten in uw leven hoe de Heer Jezus aan uw leven slijpt en polijst, opdat u helemaal geschikt gemaakt wordt om straks als een levende steen geplaatst te worden in dat hemelse bouwwerk waarvan Christus is, de uiterste hoeksteen. Want straks gaat de Heere u en mijn leven onderzoeken. En dan kijkt de Heere naar het fundament. Is het Christus of niet? En dan gaat straks de Heere het paslood naar beneden laten hangen. En het paslood, dat gebruiken ze tegenwoordig niet meer in de bouw, begrijp ik. Ik weet er niet zoveel van, maar een touwtje met een gewicht eraan. En dan hangt, zegt hij, in de, en dan legt hij, laat die bouwer dat aan hangen, zo naast de muur te zien of hij loodrecht staat. Dat gaat God straks doen, in mijn leven en in de uwe. En er staat in de volgende vers, in vers 17, het paslood. En als het afwijkt, dan rusten we niet op die steen Christus. Uit onszelf wijken we allemaal af, maar die steen is zo krachtig, levend. Hij weet onze kromme leven zo recht te maken voor het paslood van God. Dat God geen ongerechtigheid in zijn Sion meer ziet, dat ligt niet aan ons, dat ligt aan die rotssteen. Christus. En zij die geloven, zullen niet haasten. Dat betekent, zij die op die steen rusten, zullen niet in paniek heen en weer rennen en proberen om het oordeel te ontkomen en roepen tot de bergen valt op ons en rust en geen rust en geen duur te hebben. Heen en weer rennen, haasten. Nee, zij die op dit fundament staan, door het geloof in Christus alleen, die zullen niet haasten. Zij rusten op dat ene fundament. Buiten Christus wordt er gehaast. En buiten Christus is er vermoeienis. Maar zij die rusten op die rotsgrond van de vaste belofte van God, zij zullen niet haasten. Zij mogen rustig vaststaan. Ze mogen weten hun verlosser leeft. En ze mogen rust hebben onder alle omstandigheden. Want een leven buiten Christus is een leven van onrust, opgejaagd. Maar zij die van Christus zijn, zij kennen de rust. En dit is wat Petrus ook zegt in 1 Petrus 2 vers 6. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En daarom besluiten wij maar de preek om te zeggen, haast u om uw levens wil, om gefundeerd te staan op deze rotssteen. Want op die rotssteen, daar is rust. Amen. Zullen wij zingen Psalm 61, de versen 2 en 3.
laten wij bidden en danken. O Heere, hoe groot zijt Gij in uw barmhartigheid, dat U uw Zoon hebt willen geven voor verloren zondaren. En hoe groot is uw macht, dat U gekomen bent in mensenvlees, God geopenbaard in het vlees. O Heere, laten wij ons toch haasten met die herders die met haast tot de kribbe kwamen en daarna met grote blijdschap van die kribbe weggingen. Heere, laten wij toch niet achterblijven. Uw woord zegt het toch, nu het de welaangename tijd is. Laten we ons haasten om bij u te komen, om op die rotsteen geplaatst te worden. En dan, op u gefundeerd, dan is er een vaste rust. Dan is er geen paniek. Dan is er niet meer een heen en weer rennen. Maar dan is er vrede. Dan mag het leven vaststaan op dat ene fundament. Jezus Christus. Het is het ene wat gelegd is. O Heere, wij bidden u. Wil geven dat wij gefundeerd mogen staan op apostelen en profeten. En op het fundament daarvan, en dat is Christus Jezus. O Heere, bewaar ons ervoor om eigen wegen te gaan. Wil met kracht in onze harten werken en deze woorden toepassen aan onze zielen. Gedenk ons deze dag verder in genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 132, het 11e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.